I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Teuntje, wat zitten we hier weer heerlijk in de Vieshoofdstraat in Amsterdam in Hotel V.
Ja, we kijken naar
met
buiten.
Met onder ons restaurant de lobby.
Ja.
Als wij dit opnemen, zien we nog wat sneeuw liggen. Als mensen dit horen, weten ze al niet eens meer wat sneeuw was.
Sneeuw?
Sneeuw, is dat hier geweest?
Dat is toch al jaren niet meer geweest?
Ja, in dit zachte klimaat waarin wij wonen.
18 graden.
Ja. Teun, ik wil het vandaag heel graag eens uitgebreid met je over Thierry Baudet hebben.
Ik heb
want
iets,
iets bijzonders met hem meegemaakt.
Iets heel bijzonders. Ja. En sowieso voel ik me vandaag een beetje een zoon politicon. Ik wil een beetje meer dieper de politiek.
Nut dat uit, Teun.
Ik ga
nut dat uit.
Ja.
Uit. Dan zal ik het over mijn klein huiselijk leed hebben.
Was het weer zover?
Altijd goed. Het was weer zover. Er was weer klein huiselijk leed. Teun, als jij een boek gaat lezen, ben je dan verplicht om het uit te lezen?
Ik denk dat dat voor intellectuelen een heel belangrijke vraag is.
Een hele fundamentele, principiële vraag is dat eigenlijk.
En Gijs,
ja?
Eten we nou nog dode dieren of niet?
En Hugo Borst.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees Gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Dat we nu in de uitzending zitten.
Weet wel zeker.
Ja?
Ja.
Maar hoe weet je dat dan zeker?
Ik zag je op een knopje drukken.
Mm.
Bedriegertje. Gijs.
Teun.
Wat was het voor week voor jou?
Een sneeuwige week.
Ja.
Maar voor wie niet? Ik had voor mijn verjaardag een weekendje weg gekregen.
Heerlijk.
En ik wou het weer even over klein huiselijk leed hebben.
Ah, dat vind ik... sorry, ik ben nu de
misfone misdadiger.
Ja, sorry. Ja. Maar we zitten hier nou...
En leid je zelf nou ook aan misfonie?
Ontzettend.
Maar ook van je... walg je nu ook van je eigen smakgeluid in je koptelefoon?
Nee, maar ik weet wel... Ik kan me dan wel weer verplaatsen in de luisteraar.
Ja, precies. Maar dit net is net iets als dat je jezelf niet kan kietelen.
Ja, en je eigen scheten stinken die?
Nee, die ruiken heerlijk. Maar ik weet zeker dat er evolutietechnisch iets ook is... Dat je toch ook je eigen... scheten en de geur van je eigen poep aantrekkelijk vindt, omdat je daar ook, omdat het goed is om dat in de gaten te houden.
Ja, maar nou is er dus wel één heel gek ding. Dat we hebben dus, nu we toch zo vrij aan het associëren zijn, heerlijk, hè, die stream of consciousness.
Ja.
Je hebt dus je hebt altijd spuug in je mond, hè? Ja. Maar als je nou die spuug uitspuugt.
Speak for yourself.
Als die spuug nou uitspuugt in een glas.
Ja.
Dan is het toch heel vies om die weer in je mond te doen.
Ja, dat is waar.
Dat is toch raar eigenlijk?
Dan is het een soort andere temper. Dan heeft u ook echt een ander smaakje, hè?
Ja, maar dan is het dus toch opeens iets wat... Je loopt de hele dag mee in je mond.
Ja,
en dan
waar.
Is het opeens iets van buiten geworden. Jij weet ook niet wat je hiermee moet hebben.
Ik ben met stomheid geslagen.
Ja.
Maar wat ik dan super interessant vind... Hoe ben je tot deze constatering gekomen?
Dat is niet van mezelf. Ik heb
Shit,
dat is toch jammer. Je gaat net weer iets te ver door.
Nee, maar ik denk dat het is interessant, want dit moet je dan een keer gedaan. Dit moet je een keer
daarna
ondervonden
heb ik het wel gedaan.
Ja, dat snap ik, maar er moet een eerste keer zijn geweest. Dat je allemaal spuug had, dat die ander die dit heeft geconstateerd, allemaal spuug had uitgevoerd
nee, maar
dat
weer
wilde
het,
opdrinken.
Nee, ik heb het ergens ook vanuit de media vernomen. Het is niet zo
leuk nieuwtje.
En toen dacht ik van, dat is wonderlijk.
Ja.
En toen ben ik dat ook gaan... proberen, niet uitproberen, want uitproberen is een germanisme.
Ja.
En toen bleek dat ze te kloppen.
Het was uitprinten, mocht ik van mijn ex-vrouw nooit zeggen. Niet een germanisme, maar een contaminatie.
Het is toch hoe jij dus jouw ex-vrouw en jouw vrouw...
Ja.
Ja, die hebben toch... Ja, het is ook niet gek dat ze een hele germe stempel op je
leeftijd... Wat wil je daarmee zeggen?
Maar ja. Toch ook soms... Hebben ze bepaalde rigiditeiten, heb ik het idee.
Nou ja, je kan ook gewoon zeggen dat ik op hele sterke persoonlijkheden val.
Ja.
Ja.
Ook op mij.
zeker ook op jouw tuin.
Gijs, ik denk dat we nu meteen door kunnen naar dat klein huiselijk leed.
Oh ja, klein huiselijk. Ja. Ik had dus zo'n weekendje weggekregen.
Ja.
En dan begint dat weekendje weg. Dat begon nu in Den Bosch.
Ja.
En dan vind ik het altijd moeilijk om aardig te doen.
Hè?
Ja, dat vind ik dus het ding met zal ik maar zeggen, een lange relatie, wat iets fantastisch is. Maar dat je ook een soort sociaal wenselijkheid verliest op een gegeven moment.
Maar wat heeft dat dan te maken met een weekendje weg?
Nou ja, dat ik denk van, dat was natuurlijk superleuk. Ja. Het was heel lief geregeld. We zaten in een heel leuk hotel, door jou getipt overgesteund.
Ja.
Het was allemaal helemaal niks aan de hand. Maar dan
bossenbollen gegeten.
Uiteindelijk ook een bossenbol gegeten. Maar dan ben je toch een soort gespannen over van, rijden we wel goed? Waar moeten we de auto parkeren? Allemaal onzinnige dingen die ook onbelangrijk zijn als je een weekendje werkt. Want het komt toch allemaal wel goed uiteindelijk. Ja. En dan wou ik dat ik in staat was om gewoon mijn aardigste zelf te zijn. En dat vind
maar
ik.
Kan je daar nou ook een voorbeeld van geven?
Ja, dat geef ik dus nu.
Nee, maar wat was het precies?
Nou, dan ben ik kribbig.
Ja, maar wanneer gebeurde dat dan?
Nou, bij het zoeken naar de parkeergarage en dan stonden we in de verkeerde. En dan liepen we per ongeluk naar het verkeerde hotel. Dat scheelde 5 minuten lopen, dus dat maakte helemaal niet uit. Maar je hebt altijd even zo. Je moet nog even in je ritme komen.
Ja.
En als je dan, zal maar zeggen, als je dan met een vriend zou zijn, als ik met jou zou zijn, zou ik dan gewoon proberen om de hele tijd de stemming erin te houden.
Ja.
Nou, met jou misschien niet.
Nee,
maar
ik zit ook te denken. Nou.
Maar.
Nou ja, nee.
Dus als je elkaar te goed kent,
precies,
dan verlies je je aardige masker een beetje.
Dus ik bedoel,
en dat vind ik irritant van mezelf.
Dus daarom dacht ik ook, die vergelijking met die goede vriend is juist niet goed. Maar het fijn is dat. Volgens mij met goede vrienden is het minder erg.
Ja.
Dus dan denk je van, ach, dat is juist, daar komen we wel weer doorheen.
Precies.
Maar
dan drinken we er eentje op.
Drinken we er eentje op.
Ja.
En terwijl in zo'n lange relatie, dan komt dus de laag...
Voor je het weet gaat dat dooretteren.
Ja, maar ook de laag dat je het jezelf kwalijk neemt, die komt er nog bovenop als een extra last.
Ja, precies.
Terwijl in zo'n vriendschap...
Ja.
Dan denk je
dan ben je toch alweer gauw oude jongens krentenbrood. Ja. Terwijl hier dan denk je van, maar ik moet verdomme ook een leuke echtgenoot zijn.
En dat is wel grappig, want dat is natuurlijk ook als je, weet je nog, toen je net verliefd was. Nou, dan doe je dus heel veel van die maskers op.
Zeker, dan ben je gewoon één groot masker.
Ja.
Ja,
en dan op een gegeven moment, dan kom je dus eigenlijk in dat heerlijke comfort van die lange relatie.
Ja, dan wordt het houden van.
En dan komt dus ook het gevaar op de loer dat je niet meer eigenlijk je best doet.
Ja, en dat vind ik een tragische tekortkoming eigenlijk van het menselijk gedrag.
Ja, en dan zeker ook van je eigen menselijk gedrag.
Ja, je wordt ermee geconfronteerd door je eigen menselijk gedrag. Maar ik denk niet dat ik hier de enige in ben.
Nee.
En ik richt me nu ook tot de luisteraars.
Ja.
Jullie horen dit en jullie weten heus dat ik, Gijs, niet de enige hierin ben.
Nee, ik heb dus dat ik... Dan zit ik thuis een boekje te lezen, ook voor deze podcast.
Ja, voor je lijst.
Voor mijn lijst, precies. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Dat het soms ook zo voelt.
Ja.
Terwijl ik op de middelbare school nooit hoefde te lezen voor de lijst. Want ik had alles al gelezen, uiteraard. Maar, en dan komt dus mijn vrouw, die komt dan uit de douche. En die gaat dan heel vrolijk de hele tijd vertellen van, Oké, nou nu ga ik even dit en dat doen. En dan wil ik me gewoon concentreren op dat boek. Maar dan komt er dus een moment, dat was trouwens een grote fout, want volgens mij heeft jouw vrouw ooit dan weer in een column geschreven, nou dan moet je gewoon niet zeggen, luister je wel, maar dat de man dan zegt, ja ik luister wel, dan moet je gewoon zeggen, nee ik luister, ik ben even aan het lezen.
Ja, dat loog ze.
Dat is dus helemaal niet waar.
Nee want zij...
Want ik zeg dan dus van, ik ben nu echt even aan het lezen, en dan krijg je dus, dan heb je dus de pop aan het dansen.
Dan heb je de pop aan het dansen.
Ja, jeetje, doe nou eens even aardig, ik bedoel, ik ben zo weer weg hoor.
Ja, ik vertel gewoon eventjes dat ik gedoucht heb, welke zeep ik heb gebruikt, wat ik zo meteen ga doen.
Ja.
Ja. Onnuttige informatie.
Onnuttige informatie. Maar als je pril verliefd bent, dan wil je natuurlijk heel graag weten wat voor zeep iemand heeft gebruikt.
Vind je alles prima.
En waar precies.
Ja. Ja, maar dat is toch vreselijk, Tuin?
Ja.
Dat wij mensen zo zijn. Ja, mijn vrouw had toen een column geschreven, waarin ze zei van, je moet inderdaad dan gewoon zeggen, nee, ik zit nu even de krant te lezen.
Ja.
Dat is inderdaad totale bullshit, want ze had gedetecteerd dat mannen een manier hebben van luisteren zonder te luisteren.
Ja.
Dus ze horen wat er gezegd wordt en zijn in staat, net zoals met bijbelezing vroeger schijnt dat zijn gegaan, in staat om elk moment de laatste drie woorden te herhalen als een soort controle.
Ja hoor, bij de bakker.
Ja, precies. Ja. Zonder dat het echt is doorgedrongen allemaal. En dat is een sociaal labmiddel.
En toen zei ze van, je moet gewoon zeggen, nee, ik zat even niet te luisteren.
Ja.
Maar dat werkt dus
niet. Nee, helemaal. Dat werkt helemaal niet.
En kan jij dan nog even doorschakelen meteen nog naar Tootsie?
Tootsie?
Ja.
Oh, die, maar dat heb ik toch al een keer verteld?
Nee, volgens mij alleen maar aan mij persoonlijk, niet in de podcast.
Nou, in Tootsie zit een scène. Dustin Hoffman verkleedt zich dus als vrouw om een bepaalde rol in een soapserie
kon
te krijgen.
Nog?
Dat kon toen nog allemaal. Het is een film waarin zoveel heerlijke seksistische grappen zitten. Dat kon allemaal in de jaren 80. Hij verkleedt zich als vrouw om een bepaalde rol te krijgen en wordt vervolgens verliefd op zijn tegenspeelster, Jessica...
Lang.
Oké, ik weet nooit precies hoe ik die naam moet uitspreken.
Heerlijke vrouw.
Heerlijke vrouw. Nou, begrijp ik dat hij daar verliefd wordt. En ze krijgen een vriendschap, maar als vrouwen onderling krijgen ze een vriendschap.
Lastig.
En dan zegt Jessica Lang tegen Dustin Hoffman, die als vrouw verkleed is, van ja, het lijkt me zo heerlijk als een man een keer op me af zou stappen en zou zeggen, ik kan nu allemaal mooie praatjes gaan ophangen om jou te versieren, maar eigenlijk wil ik gewoon nu met je naar bed. En dat zou ze heerlijk vinden. Dat soort directheid zou ze een keer van een man verlangen. Nou, dus een Hoffman die slaat dat op. De volgende keer dat hij haar tegenkomt op een feestje en dat hij gewoon weer in zijn eigen hoedanigheid als man is, zegt hij exact deze zin tegen haar in de hoop dat ze dan met elkaar naar bed zullen gaan. En wat gebeurt er? Ze gooit het glas wijn wat ze in haar hand heeft, gooit ze zo in zijn gezicht en beent woedend weg.
Eat that, afbrandkorstjes.
Precies, dus dat is het verschil tussen de zogenaamd gewenste directheid van vrouwen en hoe het in de praktijk uitpakt.
Wat is dat zwakke geslacht toch ingewikkeld.
Zo ingewikkeld, zo zwak en zo ingewikkeld.
Frailty, thy name is woman, zou Shakespeare dan zeggen.
Zeker, en dan sloeg je de spijker ook mooi op de kop.
Dit is de stem van de elite.
En jouw week, Teun?
Ja, nou, ik had een hele wonderlijke week, want ik...
Het zal ook eens niet,
zijn. Het zal eens niet. Ik was aan het filmen in de Tweede Kamer. Dat vind ik toch altijd... Ik weet niet of je het weet, natuurlijk weet je het, maar als kind wilde ik Kamerlid worden en uiteindelijk is dat een beetje afgegleden naar de journalistiek. Maar ik vind het toch altijd wel weer fijn om even daar... In het parlement.
Ja, zal ik even voor de luister. Je had een diepe wens om zo het Kamerlid te zijn dat zo naar die interruptiemicrofoon liep. En dan zou zeggen, meneer de voorzitter, hier zak mij de broef van af. Ja. Bijvoorbeeld, toch?
Ja, heerlijk.
Zoiets, ja.
En dan een bulderende kamer.
En dan een bulder. Ja, dit.
Ja.
Maar wat je het allerliefste zou hebben...
De voorzitter zelf.
Meneer de voorzitter.
Dick Dolman.
Dick Dolman, ja. De kamervoorzitter uit onze jeugd.
Nou, de kamervoorzitter der kamervoorzitters.
Nou, ik denk dat er heel veel mensen, bijvoorbeeld Jeltje van Nieuwenhoven, de kamervoorzitter der kamervoorzitters vinden. Wat zijn dat
die
voor mensen?
Die mensen hebben toch hun parlementaire geschiedenis ook niet op een rijtje.
Nee, oké, Dick Dolman is de man.
Ja.
En dat was zeker jouw man.
Zeker, ja. En ik had ook de kerstboom volgehangen met zelfgeknipte poppetjes van Den Uyl van Acht en Wiegel. Dus dan weten we een beetje in welk kader we dit moeten plaatsen.
De context.
De context. Dat is leuk dat je zegt de context, omdat we gaan het namelijk over Thierry Baudet hebben.
Leuk.
Ja, en die had het ook over dat je moest ook al die racistische opmerkingen in
de context. Ja.
Dus ik was daar aan het filmen.
In
de Tweede Kamer. En toen liep Thierry Baudet, die liep voorbij. En toen hoorde de regisseur, ik was gewoon bezig, maar die hoorde toen dat hij heel zachtjes zei, hallo Teun. Maar echt als een soort verlegen muis. Dus het was zo raar, maar ik was ook heel blij dat ik het niet had gehoord. Want anders moest je toch op een of andere manier een soort sociale interactie...
Je verhouden tot Thierry Baudet.
Dat was natuurlijk heel erg lastig geweest. Maar het gaf mij ook aan, want we hebben het hier wel eens over de GLOW. Los van alle racisme en fascisme en weet je wat, al die shit die man doet.
Die al dan niet geschreven heeft. Of wel natuurlijk.
Wel geschreven heeft. Ja. Maar die GLOW is hij dus echt, hij was ook dik geworden. Is je dat ook opgevallen, dat hij echt opgezwollen is? En dat hij dan zo'n beetje zo knakt, dat hij ook denkt van kan ik die man nou wel of niet groeten? Weet je, het had iets heel, het is voorbij.
En Tuin, toen hij die GLOW nog wel had, hè?
Ja.
Laten we zeggen een jaar geleden.
Ja.
En dezezelfde situatie had zich voorgedaan. Zou hij dan niet op dezelfde muizige manier hallo Tuin hebben gemompeld als hij jou had gezien?
Ja, omdat hij ook weet dat ik natuurlijk totaal heel ver van zijn ideeën afsta, bedoel je dat?
Ja, en ik denk dat hij zich misschien toch ook een beetje inferieur voelt aan jou.
Nou, dat is best grappig dat je dat zegt, Gijs. Want ik heb hem dus. Want waarom groet hij mij? Omdat ik hem wel eens een paar keer heb meegemaakt. Ik heb een keer een debat geleid voor NRC Handelsblad over Europa. En daar zat hij dan ook in. Dan treedt hij dus tijdens zo'n debat heel fel van leer. En dan denk ik van, jeetje, weet je wat?
Wat een man.
Nou ja, inhoudelijk vond ik het niet sterk. Maar wel gewoon zo zelfverzekerd in het debat. En dan daarna was er dus nog zo'n feestje in de stad Schouwburg in Amsterdam. En dan had hij helemaal niemand om mee te praten. En dan uiteindelijk kwam hij toch ook weer heel muizig bij mijn groepje staan. Dus er is iets. Kijk, ik ben ook sociaal gemankeerd. Maar goed, ik vent dat uit. Maar hij probeert dat heel erg te overschreeuwen op die manier. En je merkt gewoon dat dus misschien klopt het eigenlijk wat je zegt. Dat hij gewoon een heel zielig, ongemakkelijk mannetje is.
Ja, en dat jij misschien toch ook. Dat jij toch een beetje de gymnasias bent waar hij bij wil horen. Snap je?
Ja.
Bedoel, hij zit wel alsmaar tegen linkse mensen aan te schoppen en
nou ja,
moderne
kijk, in ieder geval vind ik wel dat dit soort met dat soort citaten in het Latijn strooien, daar moet je toch rond je 19e ook wel weer een beetje mee ophouden.
Precies.
Dus dan weet je al van, ik heb dat gewoon
geïnternaliseerd.
Dus iedereen voelt wel aan mij dat ik al deze kennis meedraag. Maar als je ermee gaat strooien.
Is een beetje zielig.
Een beetje puberaal.
En hij is
zielig.
Daar niet mee opgehouden.
Nee.
En hij is toch een beetje. Ja, je had op school ook wel van die jongens die dat ook te druk aan het uitventen waren. Net niet op de goede manier de hele
ja,
tijd.
Ja, maar nou moet ik wel zeggen dat ik had ook altijd zo'n geel boekje van Heine uit mijn zak
Zeker.
Steken. Dat weet jij misschien ook nog wel. Die mooie, hoe heet die mooie gele? Was het die Zuurkamp uitgaves of zo? Dus ik had dat. Ik was misschien ook wel een beetje jong
je
dat
moet
er veel
dat...
uit.
Nou, je was bepaald niet bescheiden in dat uitventen. Maar dat moet je dus precies op de goede manier doen.
Kan je bescheiden zijn in uitventen?
Wat was de zinsnede ook weer exact?
Je was bepaald niet bescheiden
in het uitventen. Dus alsof je het ook wel bescheiden kan zijn.
Ja,
je kan misschien het dan nog subtieler uitventen.
Ja, maar dan kom je al in de rit van de humble break.
Ja, maar goed, zeker. Maar goed, ja, op je 17e kan je heel veel fouten maken. Het gaat juist om wat je na je 17e, of wat je na je 18e, 19e doet.
Ja.
Maar ik wil maar zeggen, Thierry Baudet kan ook heus een soort hunkering voelen om misschien toch ook een beetje bevriend met jou te zijn.
Ja, dat is natuurlijk dat je schopt ook misschien wel heel erg aan tegen die groepen en tegen die klas, omdat je de hele tijd niet geaccepteerd wordt.
Precies.
Een beetje het Joop van den Ende-syndroom.
Ja.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Onderwerp rol parlementaire pers.
Willen we dat dan nog over?
Ja, zeker.
Ja,
okay. Hoe leiden we dat in?
Ja, het gaat toch eigenlijk door nog over Thierry
Baudet. Oké.
Ja.
Maar nog wat, Tuin, over Thierry Baudet?
Nou ja, wat mij opviel is dat Thierry Baudet had dus die apps gestuurd. Die apps waren naar boven gekomen.
En hij had heel zachtjes hallo Teun gezegd.
En vervolgens waren natuurlijk allerlei journalisten die hem daarover wilden spreken. Hij wilde ze niet één op één spreken. En zei, ja, kom maar allemaal volgens mij onderaan een trap staan, zodat ik jullie van bovenaf in het gezicht kan spugen, zoiets. En dan gaan ze dat dus ook allemaal doen. En dan gaan ze dus allemaal door elkaar schreeuwen. Meneer Baudet, heeft u dat geappt? Meneer Baudet, bent u een racist? En dan staat er dus iemand van Baudet, die staat daarachter. Die staat dan dat weer allemaal te filmen.
Is dit op die roltrappen in de Tweede Kamer?
Nou,
niet?
Nee, volgens mij was het meer aan de andere kant.
Oké, en hij staat dan soort verheven. En dan staat er onder een pluk parlementaire verslaggever.
Dat is mijn beeld in ieder geval.
Oké, ja.
Ja, dat mensen nu. U hoeft niet te appen als hij ergens anders stond. In ieder geval was het zo dat hij stond tegenover een hele meute.
Ja.
En daarna ging hij dus weer zeggen. Daarna ging hij eigenlijk dat filmen. En dan ging hij het tegen die meute zeggen.
Een complot.
Dit is een complot. Er is geen privacy in dit land. En nog een soort hele rare vergelijkingen met het verleden. En dan die pers die staat dus allemaal daar door elkaar te schreeuwen. Die trappen dus helemaal in zijn val. Gaan daarna daar allemaal over klagen. Dat vind ik zo ongelooflijk dom. Dus of je gaat er allemaal niet heen, of je zegt bijvoorbeeld, weet je wat, om nou dit te voorkomen, we stellen gewoon één woordvoerder aan, we weten precies wat hij doet. Dus zeg nou, stel jij maar gewoon eens de vragen,
ja.
Maken we er gewoon eens even een goed scherp interview
van. Ja, er zijn natuurlijk een paar problemen in dit discours.
Ja.
Dat A, Je kan zeggen, we gaan allemaal niet. Maar dan moeten we ook allemaal echt niet gaan.
Ja.
Dan zou je zien dat er weer één wijsneus
van
Jair
Verwerda.
En Jair Verwerda of één verslaggever van nu.nl is.
Als
die zegt, ik ga lekker toch. En die heeft dan het primeurtje.
Als er één Jair Verwerda over de dam is, volgen de meer.
Volg de rest dan al snel. Dus dat probleem heb je. En met die woordvoerder idem dito. Want dan krijg je weer van, ja, wie mag dat dan zijn?
Ja, maar
mag dat Jair Verwerda zijn of Neeltje Baskena van RTL 4.
Ik zeg Neeltje Baskena van RTL 4.
Ja, dat zeg jij nu precies. Ja. Maar hoe wijs je die aan?
Oké, maar in ieder geval is het zo dat nu hebben ze in ieder geval helemaal hem zijn zin gegeven.
Ja, dus en zijn ze daar ook nog ontevreden over?
Zijn ze er ook nog ontevreden over?
Ja.
Het doet me ook op een bepaalde manier denken aan bedoel, je hebt zeg maar het allerlaagste van de journalistiek is natuurlijk de sportjournalist. En net daarboven komt de parlementaire journalist.
Zeker.
Dat weet iedereen. Maar ja. ze voldoen een beetje, zitten ook met hetzelfde probleem. Dat ze moeten dus vrienden blijven met hun onderwerp. En tegelijkertijd ook op een bepaalde manier zo af en toe
kritisch doen.
Kritisch doen.
Ja.
En ik weet nog dat dus in de gouden tijd van Louis van Gaal was dit ook. Dan had hij dus een journalist uitgevoeterd. En dan gingen ze namens de hele pers een brief schrijven dat hij dat niet meer mocht doen. Ik denk, wat zijn jullie voor baby's? Ja. Doe gewoon je werk. En zeg anders van. En zeg, praat gewoon terug. Zeg, wat is dit voor onzin? Maar ja, dus dat deden ze dus allemaal niet. En hier was dus ook dat Baudet nu weer kan doen alsof er een hele groep hongerige hyena's hem kapot wil maken. Dat is een ding. Ja, misschien is dat ook onmogelijk. Wat ik zeg ook onmogelijk hoor, dat ze dan gaan zeggen van nou, wie is de woordvoerder? Of je zegt nou, jij stelt drie vragen, daarna stel ik drie vragen. Kan ook. Je kan ook
Verzin iets.
Verzin iets.
Ja.
Want nu trap je helemaal in dat frame van Thierry. Terwijl we allemaal weten dat Thierry dus eigenlijk een heel onzeker man is.
Zeker.
Dus daar moet je ook gebruik van maken. Dan het andere is dat ik zag in een talkshow Wouter...
De Winter?
Wouter de Winter. Wel Slisser, maar geen Christen Slisser. Nee, even voor de duidelijkheid.
Gewoon fysionomische Slisser.
En zo'n dame ook van RTL.
Ja.
Die volgens jou aan de slimste mens had meegedaan.
Dacht het wel, ja.
Die ging het dus ook weer helemaal analyseren. En toen zei Wouter de Winter, die zei dan appjes die volgens sommigen als racistisch bestempeld moeten worden.
Ook wel kras, hè?
Ja, en die mevrouw, die zei de hele tijd de kiezer weet nu wel wat we in huis hebben. Maar ze zei de hele tijd niet wat we in huis hebben.
Ja,
dus
die angst om gewoon het appje bij de naam te noemen.
Ja, als je gaat zeggen dat het IQ van mensen van bepaalde afkomst gewoon gemiddeld veel lager is dan van ander, dat er raciale tegenstellingen zijn in IQ. Als je gaat zeggen, zou jij willen dat iemand met, hè, we mogen het woord niet meer uitspreken.
Nee, met een N thuis komt.
Met een N thuis komt, die met het N-woord thuis komt. Dat is gewoon racisme. Ik bedoel, hoe racistisch moet het nog zijn om het racistisch te doen?
Ja, precies. Hoe racistisch wil je het precies hebben?
Ja.
Ja, dat is dat is een glijdende schaaltuin.
Of, zoals Eva Jinek zegt, een glijbaan die naar beneden gaat.
Ja, komt daar ooit nog een tegel van?
Nee, ik geloof dat Guusje alleen maar tegels van jou wil maken, Gijs.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Nou, het is wel de grote tuin van de keukenshow vandaag, hè? Het is echt knap als Guus hier überhaupt nog één tegel van mij uit weet te peuren.
Het is wel gek, want het begon eigenlijk met een onderwerp van jou.
Ja. En daarna kwam een onderwerp van jou, een onderwerp van jou en een onderwerp van jou.
Heb jij
en zo meteen komt er weer een onderwerp van jou. Nou, dan gaan we daarna gelukkig nog met mijn moeder bellen. Dat is nog mijn redding.
Nou, we kunnen ook iets overslaan anders.
Nee, niks ervan. We gaan de gifbeker tot de laatste druppel leeg drinken. Nee, Tuin, ik luister heel graag naar je. Ik vind het heerlijk.
Oké.
Maar laten we het dan over, want we zijn bij de boekbespreking aan de land. Laten we het dan over Brideshead Revisited hebben.
Ja, nou, het is dus zo.
Dat onderwerp kan ook iets algemener getrokken worden.
Oké, het ligt achter jou. Vind je het leuk om het er ook nog gewoon in papieren vorm nog bij te hebben?
Heel leuk vinden.
Ja.
Jeetje, dus dit is Brideshead Revisited in papieren vorm.
Ja. Eigenlijk,
wow.
Waarom wilde ik het?
Een apart bladspiegeltje eigenlijk.
Ik vind het wel lekker. Ja, vroeger las ik dit soort boekjes altijd precies zoals jij het nu hield.
Ja, jij wilde nooit vouwen in de rug hebben.
Ja,
hè?
Dus dan sloeg ik het nauwelijks open.
Ja. Heerlijke cover trouwens.
Heerlijke cover, ja, maar goed. Ik was ook altijd enorm fan van Penguin, jij?
Oh, ja, was. Dat blijf je hele leven.
Maar wat er eigenlijk aan de hand is. Het gek is, waarom wilde ik dit opeens lezen? Er was dus de Ice Storm Darcy was in Nederland. Toen ging ik associëren, toen dacht ik aan Pride and Prejudice. En toen dacht ik van, oh, wat nou ook zo'n goede serie was uit de jaren 80 was.
Jeremy Irons.
Toen wilde ik die serie gaan kijken. Nou, kon ten eerste niet vinden. Ten tweede kwam ik erachter dat het 12-delig was. Terwijl Pride and Prejudice was volgens mij maar iets van 5 of zo. Dus in mijn herinnering, dus het was al heel veel. Toen ging Evelyn Waugh, zo spreek je het uit. Niet
de schrijver Evelyn Waugh. Ja. De schrijver van het boek waar de bewuste tv-serie op gebaseerd is.
Een man dus.
Ja.
Iemand die bekend staat om zijn wit.
Ja.
Dus dat is een soort humor, maar ik weet niet precies wat het juiste vertaling van wit is.
Nou, laten we het gewoon lekker niet vertalen. Okay. Het is met scherpzinnigheid, scherpe humor, er zit een beetje ironie in.
En
het is heel Brits.
Dus ik dacht, ik ga dit lezen. Ik heb ook nog in de groepsapp, geloof ik, na een bladzijde of 10 gezegd, dit is echt fantastisch.
Ja, maar Guusje was ook weer zo enthousiast over.
Nee, Guusje heeft nooit gelezen.
Oh.
Nee, dus ik was weer heel enthousiast dat dit is, want het is altijd zo met zo'n boek. Je begint een boek en dan moet je...
Dan sta je in vuur en vlam.
Ja, of niet. En dan soms moet je dan ook, hoe ver moet je bijvoorbeeld doorlezen bij een boek?
Ik zie een parallel met de lange relatie.
Hé. Hey.
Ja.
Ja, nou ja. Weet ik dus niet. Ik vind altijd dat je eigenlijk altijd 100 bladzijden moet lezen van het boek.
Dat heb ik van mijn moeder ook geleerd.
Ja.
100 bladzijden is de magische grens.
Ja.
Meteen lastig met de e-reader.
Dat vind ik dus al heel vervelend, want die e-reader, die kan je dus als je de letters groter zet, dan heb je natuurlijk...
Ja, je weet nooit of je op bladzijde 100 van de papieren versie bent.
Dat is natuurlijk ook voor iemand met mijn...
Spectrum
heel, heel lastig. Maar ik denk dus, als we nou kijken naar... Want ik heb hier dus de papieren versie. Die is dus zo'n 400 bladzijden. En ik denk dat ik tot soort bladzijde 300 heb gelezen.
Ja.
En toen dacht ik, wat een vervelend boek eigenlijk. Ja, echt. Ik dacht, wat een gezeur allemaal. Ja,
en dit gevoel kennen we allemaal, Tuin.
Ja.
Een boek waarvan je dus inderdaad in het begin in vuur en vlam staat.
Ja.
Of gewoon nog zo bereid bent om alle goede dingen. En gaandeweg kruipt er een soort intense verveling naar binnen. En denk je, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
En het is dus omdat ik heb dus die serie gezien, maar ik heb ook de film ervan gezien. Nou, die film, die is in mijn herinnering is dat heel erg teruggebracht tot soort erotische gevoelens tussen man en man en man en vrouw. Maar in ieder geval is het gewoon net een soort liefdespel.
Ja.
Nou, prima. Maar hier is dat allemaal zo onder de oppervlakte dat je het er al bijna niet uithaalt. En het spint, het gaat maar door. Dus ja, misschien in zo'n film van 2 uur of 1,5 uur.
Ja, als het lekker gecondenseerd is, dan gaat het wel.
Maar die Evelyn Waugh, ik denk dat dit wel het derde...
Het is een schat hoor.
Ja, dat dit wel het derde boek is dat ik van hem heb geprobeerd. Maar ik ben nu klaar mee.
Oké, maar hier zijn dus 2 interessante dingen aan de hand.
Hey.
A, wanneer aanvaard je dat een boek niet voor jou is? Dus wanneer... Leg je het weg? Nou, is er een soort point of no return dat je het sowieso uit gaat lezen? Dat ten eerste. En wanneer erken je dat een schrijver gewoon niet voor jou is?
Ja. Nou, dus dat eerste... Ja, dat is natuurlijk op zich vrij raar om ongeveer bladzijde 300 van de 400... Het interesseerde me gewoon echt...
Geen reet meer
waar het heen zou
gaan. En nu, die laatste 100 bladzijden, die ga je gewoon niet lezen?
Nou ja, als ik dat zou doen, dan is het echt meer echt soort corvée.
Ja, maar goed, het leven bestaat voor een deel ook uit corvée.
Ja, maar als je weet hoeveel leescorvée ik hier al heb.
Ja, maar goed, je bent ook een beetje een streber. Dus je houdt er ook van om dingen gewoon af te vinken.
Maar goed, nu kan ik de hele tijd zeggen, ik kan er ook een verhaal van maken. Ik heb van Brideshead Revisited, daar heb ik 300 van de 400 bladzijden van gelezen.
Oh, dan ga je daar weer een heel...
Ga ik weer een heel nummertje van maken.
Heel flashy verhaal van maken.
Ja.
En Evelyn Waugh heb je gewoon afgeschreven schrijver waar jij iets mee moet.
Kijk, dit is natuurlijk schrijvers en van bepaalde schrijvers houden. Dat kan ego bevestigend zijn. Volgens mij staat het goed om van Evelyn Waugh te houden.
Ja.
Ja, dus dan geef je ook een schrijver wat langer een kans.
Ja.
Hè? Dus,
zeker. Maar je hebt er nu 3 boeken de kans gegeven. Of eigenlijk 2 en 3/4 boek.
2 en 3/4 boek.
Ja.
En alles duurt gewoon veel te lang. Dat is het eigenlijk. Het duurt allemaal gewoon veel te lang.
Ja, ik hoor het roffeltje van onze sponsor, maar...
Ja,
er is nu zo'n roffeltjesdebat uitgebarst op onze Insta.
Ik denk toch dat die mensen wel gelijk hebben.
Dat het geen roffeltje is?
Ja.
Ja, ik denk ook dat ze gelijk hebben, maar je kan ook gewoon te veel zeiken.
Zullen we anders gewoon zeggen, mensen, jullie hebben gelijk,
ja,
maar wij blijven het toch het roffeltje.
Maar laat ons in ons eigen roffeltje zitten.
Dus, hoe noemen zij het? Een beat?
Ja, geloof het.
Dus we gaan dus een soort psychologisch experiment aan.
Een experiment, ja.
Elke keer als wij roffeltjes zeggen, dan vult u het in naar het woord naar keuze.
Ja, precies.
Maar wij blijven roffeltjes zeggen.
Wij blijven gewoon roffeltjes zeggen. En ik hoor het roffeltje van onze sponsor. Ja, en dat is een vruchtige sponsor. Zeker als je dus boeken tot 3/4 wil lezen of... Ja, wat voor een tijd je dan ook in boeken wil steken. Want je hebt nou helemaal niet altijd tijd om in je luie stoel te zitten en een boek met letters tot je te nemen. En
misschien was het met Evelyn Waugh wel heel anders gegaan als ik het gewoon via Storytel had beluisterd.
Wat is dan de gouden oplossing voor dit probleem?
Storytel.
Duizenden boeken van klassiekers als Harry Potter tot je volgende businessboek.
Ja, het businessboek interesseert me dan minder, maar...
Nou ja, ieder zijn meug.
Ieder zijn meug.
Maar die zijn te vinden op Storytel.
Echt waar?
En dan hoef je dat niet allemaal te lezen,
ja,
maar dan wordt het je gewoon voorgelezen. Ah, en wat is er prettiger en comfortabeler dan iemand die je gewoon een boek voorleest?
Zal ik je wat vertellen, Gijs? Ik ga dus vanmiddag weer zelf mijn roman Goed Volk voorlezen voor Storytel.
Jezus Christus. Ja, dat is toch heerlijk?
Dus dan dit zoetgevoelige stemgeluid, dat kunt u dan gewoon de hele tijd meenemen.
Deze page-turner lekker voorlezen. Ja. Fantastisch. Dus dat is Storytel. Je betaalt niet per boek, je betaalt gewoon een abonnementje per maand.
Nou.
En dan mag je oeverloos veel boeken. Je kan je helemaal suf laten voorlezen.
Heerlijk.
Ja.
Hebben ze ook een kidsmode?
Ze hebben zeker een kidsmode. En dat is ideaal als je wilt dat je kinderen zich even bezighouden.
Ja.
En je ze niet achter hetzelfde als een fucking YouTube-filmpje wil zetten. Ze kunnen kiezen uit duizenden kinderboeken en ze direct veilig luisteren.
Kunnen ze veilig luisteren?
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Zo'n Hugo Borst, hè?
Ja.
Daar komen we ook nooit meer vanaf. Ik vind het soms zo raar om te bedenken dat je hebt gewoon op een gegeven moment een soort set BN'ers. En daar zou je niet meer van afkomen. Dus een snolleke bolleke heeft zich daar nu aan toegevoegd.
Ja, denk je dat we er ook nog meer van afkomen?
Nou, weet nog, die kan nog een terugval krijgen. Maar voor hetzelfde geld zitten ze nu gewoon jaren en jaren. Op een gegeven moment weet je helemaal niet meer of hij ooit een hit heeft gehad.
Ik had dat dus vroeger altijd...
Dat hij ooit de slimste mensen heeft. Maar dan is hij gewoon een aanwezigheid.
Zoals vroeger had je Bob Bauma,
Pim Jacobs.
Ja, dus er waren dus allemaal van die mensen die deden dan mee aan hints.
Ja.
En ik wist
Marijke echt... Merkens.
Geen idee.
Ja, Marijke Merkens is jarenlang teamcaptain in Hints geweest.
Ja.
Ja, een beetje een...
Wat was zij?
Nou, dat weet ik dus niet. Zoals Marijke Merkens.
Ja.
En maar op tv. Ja.
Ja.
Bob Bauma.
Heerlijk.
Nou, eigenlijk Frank Kramer ook. Die bewonderden we dan toevallig. Maar ook, ja, wist ik dat hij voetballer was geweest toen. Nee, op een gegeven moment zijn ze gewoon BN'er. En zeker vandaag de dag natuurlijk alsmaar ingezet voor van alles.
Ja.
En je weet eigenlijk helemaal niet meer wat hun cv of hun echte raison d'être is.
Maar misschien is dat hun raison d'être.
Zeker. Maar hoort Hugo Borst daar nou ook bij of niet?
Ja, maar hij hoort dus... Je hebt dus een bepaalde categorie, daar moeten we toch weer even over hem hebben. Maar dit is eigenlijk de Matthijs van Nieuwkerk-coterie.
Ja.
Ja.
Dus Matthijs van Nieuwkerk heeft een groep BN'ers om zich heen verzameld. Ja.
Waarvan ik zelf denk dat Eus-Jan Akjol ongeveer de laatste was.
Ja, zeker.
En die hebben dus... Dat is volgens mij best een goede coterie om te behoren. Omdat die hebben dan meteen ook een soort air van...
Wij...
Intellect.
Ja, precies. Van wij lezen dichtbundels, maar we weten ook alles van voetbal.
Ja,
ja,
precies. Nou, daar hoort dus de Hugo Borst ook bij. En ik weet niet of je nog herinnert, Gijs, maar er was... De afgelopen weken was er enige opwinding over het al dan niet organiseren van de Elfstedentocht. Ja, kunnen we ons nu al bijna niet meer voorstellen,
nee,
want de lente is alweer in de lucht.
Ja.
Maar dat was even, en een van de grote kartrekkers hiervan was Hugo Borst.
Ja, iemand sowieso, dus iemand die soms af en toe een gigantische kar begint te trekken.
Ja.
Ja, uit het niks.
En je denkt, hoezo Hugo?
Ja.
Lijkt me ook een leuk t-shirt. Hoezo?
Hoezo Hugo?
Hoezo Hugo?
Ja.
Ja.
Of gewoon een tegeltje tenminste.
Ja, maar ja, god, ik heb het genoemd. Het zal weer geen tegeltje worden. Dus daar probeer ik hier maar de zendtijd vol te praten. Maar dus
dus er zit bij jou een soort vrevel dat je vindt dat je niet genoeg tegeltjes credits krijgt op onze Instagram.
En degene die die tegeltjes maakt,
Guusje de Vries,
die zegt dan het gaat niet om de tegels. Ja, en dan zou ik willen zeggen, meneer de voorzitter, hier zakt mijn broek vanaf.
Hier zakt mij de broek vanaf.
Hier zakt mij de broek vanaf, ja.
Want?
Nou, je maakt de tegels. Dus
dan gaat het om de tegels.
Ja, je maakt de tegels, dan gaat het om de tegels.
En zeker als je het gevoel hebt dat je tekort wordt gedaan in tegels, dan gaat het al helemaal om de tegels.
Maar goed, ik leg het ook bij mij. Ik zeg van, nou, misschien zeg ik gewoon niet veel tegelwaardigs. Dat kan ook.
Maar ik heb helemaal niet het idee dat jij op minder tegels staat dan ik.
Nou.
Elke tegel waar ik op sta is er één te veel wat jou betreft.
Elke tegel heeft zijn nadeel. Luister.
Maar ik vind dus, hoezo Hugo Teun van de Keuken aflevering 12, vind ik top.
Ja, vind je top?
Ja, die opdracht zou ik graag nu willen geven.
Maar die glijbaan naar beneden heeft het ook nooit gehaald. Terwijl jij daar ook zo voor hebt gelobbyd. Dus ik merk ook, het grappige is, jouw lobby...
Oh ja, dat is net zoiets als je zelf zegt dat je heel graag aan Wie is de Mol mee wil doen, dan mag je niet meer aan Wie is de Mol mee.
Nee, maar als dan je beste vriend...
En dat ze oranjes ook geen oranje kleren zelf mogen dragen.
Maar als je beste vriend zoiets zegt... Oh ja, er was ook nog een hele affaire over hoeven niet te behandelen, maar over dat ontdooien van de Nederlander.
Ja.
Dat was ook nog een hele heftige toestand. Maar zullen we terug naar Hugo dan?
Ja, Hugo Borst. Hoezo Hugo? Ja. Hoezo trek je deze kar nou weer?
Ja, en dan zegt hij dus... Van wie moet er dan wat aan doen? Wie moet het dan gaan regelen?
De Elfstedentocht.
Ja, de politiek. En dan zegt hij, ik behoor. En dit is weer een gouden humble brag. Ik behoor tot de 32.329 intimi van onze premier. Ja.
Zo van, denk maar niet dat het zo bijzonder is om tot de intimi te worden. Maar ik behoor er toch lekker toe.
Ja.
Ja.
Dus ik dacht van het weekend, ik stuur onze premier een appje. Hij heeft toch niks te doen.
Hugo, doe niet zo vermoeiend.
Ja.
Schrijft Hugo dit in zijn column?
Ja. Ik schreef dat weervrouw Willemijn huppelend door het NOS-pand ging vanwege een kleine ijstijd. Ik schreef dat zijn volk snakt naar iets bijzonders.
Humor?
Ja.
Pogingen tot humor?
En nou komt de tweede. Dat hij kreeg dus... Eerst stuurde mij met een kluitje in het riet, dus hij heeft twee keer geantwoord. Dank voor het signaal, maar ik ben door blijven zeuren. En toen zei hij, de laatste keer dat ik me met jou inliet, kostte me 2,1 miljard.
Dat zei de premier?
Ja.
Oh mijn god, toen het ging over de ouderenzorg, neem ik aan. Hoe humble brag wil je het hebben?
Dit is echt erg, hè?
Dit is echt... Wat als ze ooit op de universiteit humble brag gaan onderwijzen, kunnen ze hier wel een heel proefschrift aan wijden.
Dit is wel in de categorie, wat was er ook weer in Davos, toch?
Ja, dit is echt Rutger Bregman-achtig humble brag is dit.
Ja, en het grappige is ook nog dat hij heeft dus toen heel veel geld los weten te ritselen voor...
Losritselen?
Losritselen? Wat is het dan?
Losweken of ritselen?
Geld weten te ritselen, zeg ik dan.
Ja.
Het ritseloze nummer. Voor de, wat was het nou, de verpleegtehuizen, toch?
Ja.
Ik maakte in die tijd heel veel reportages over ouderenzorg, maar vooral veel zorg aan huis. Want bijna alle bejaardenhuizen en zo, die zijn er niet meer. Dus zogenaamd voor de mensen zelf hebben ze veel meer zorg aan huis.
Ja.
En ongeveer iedereen die ik heb gesproken in de zorg... vond deze actie van Hugo Borst verschrikkelijk.
Namelijk populisme.
Nou, zeg, nu gaat dus al het geld naar die verpleeghuis... terwijl het werkelijke leed en het werkelijke probleem... en waar gewoon bijna alle ouderen mee te maken... vindt bij de mensen thuis plaats.
Precies.
Maar dat zijn allemaal individuen... dus dat zie je veel minder makkelijk dan één zo'n groot gebouw.
Nou, dat we ook gezegd even hebben... maar hij is wel, moeten we zeggen, een meester in het humblebraggen.
Meester in het humblebraggen en in het ritselen.
Dit is de stem van de elite.
Hallo?
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 Is dit de Fairphone?
Nee.
Oh, ja. Waarom niet?
Ja.
Ik heb de hele week gestudeerd op Goed voor Mens en Planeet. Ik weet het nu.
Ja, volgende week is het weer Fairphone. Zijn bellen we weer met de Fairphone? Nou ja, oké, okay, dan bellen we nu ook met de Fairphone, whatever.
Ja.
Ja?
Ja, goed, als zij de hele week heeft zitten studeren op Mens en Planeet, Tuin.
Oh ja.
Ja, het is mijn moeder.
Gijs, mag ik even iets zeggen?
Heel graag.
Ik krijg de groeten van iemand.
Namelijk?
Dag, lief neefje. Ach. Groeten van je oompje.
Ruud. Maar luister even, je zegt even van iemand. Dit is dus de beroemde Ruud Groenteman. Die hier voor het raam. Wij zagen hem uit het raam voorbij joggen.
Ja.
Je hebt echt de sportieve en de minder sportieve tak van de familie.
Ja, je hebt dus een Groenteman-tak waar echt heel keihard gesport wordt. Nou, dat zal maar zeggen niet de onze. Hé, man?
Nee, wij niet. Nee.
Heb je ooit gesport in je leven?
Ik heb gehockeyd. En ik heb 1 keer een schaatstocht gemaakt.
Oh, vertel even allebei. Vertel eerst even hockey.
Nou, de club heette VVV. En,
in Venlo. In Venlo.
Nee, het was gewoon in Amsterdam-Zuid.
Ja.
En ik stond eigenlijk altijd vlak voor het doel, als bek.
Ja. Beetje en rechts? Rechtsbek of linksbek?
Linksbek.
Oké.
Want ik ben rechtshandig. En de hoogtepunt van mijn hockeycarrière was als het werd afgelast.
Ja,
dan werd ik even heel gelukkig.
Dat is toch heerlijk van sport dat het ook afgelast wordt. Dat is eigenlijk gewoon de reden om op sport te gaan.
Het is net als met feestjes.
Ja, dat het niet door kan gaan af en toe.
Dingen die niet doorgaan is eigenlijk altijd wel heel fijn.
Als jullie niet oppassen, ga ik nu een heel langdradig verhaal vertellen. Dat heet Neem een geit.
Oh ja, dat heb je ook aan Claudia de Breij verteld, toch?
Oh,
dat is een bestseller.
Ik ken heel veel mensen die dat langdradig verhaal heel vaak vertellen.
Ja.
Nou, misschien moeten jullie het een keer behandelen, want je maakt er heel veel mensen heel gelukkig mee.
Ja, maar sinds wanneer is dat ons doel in het leven?
Ja, dat is ook weer waar.
En vertel eens over die schaatstocht.
Nou, toen was ik nog getrouwd met Erik.
Erik Merem-Terwocht.
Ja. En nou ja, toen ben ik achter hem aangesukkeld helemaal naar Purmerend of zo.
Wow.
En weer terug.
En dat was ook het eind van het huwelijk?
Nee, het was het begin van het huwelijk.
Hey.
Oh ja, die tijd dat je nog verliefd bent en dat je alles voor elkaar wil doen. Zoals een schaatstocht. Ja.
Ik herinner het me niet precies, maar zoiets moet het geweest zijn.
Het is je eerste en je laatste schaatstocht.
Ja,
ja.
Eerste en laatste.
Nee,
ja.
Ik kan me jou ook helemaal niet sportend überhaupt visualiseren.
Ja, maar dat is heel wat anders. Of jij dat kan vinden.
Als linksback?
Nou, jij zit daar wel als hockey in de linksback.
Ja.
Maar Gijs.
Ja, mam.
Ik kan me jou ook niet sportend visualiseren.
Nou, ik heb gisteren anders nog als een gek op het ijs staan.
Je hebt 1 uur op het ijs gestaan.
Ja, als een gek.
En daarvoor ben je 2 weken, geloof ik, heb je gevoetbald toen je 12 was.
Ja, zeker.
Oh ja?
En daartussenin niks.
Maar, mam, dan moeten we ook even zeggen dat jouw pedagogische methode is, jouw manier van opvoeden, om eigenlijk kinderen zoveel mogelijk aan te sporen om dingen op te geven. Dus
nou ja,
hou er toch mee op. Als het niet echt leuk is, dan doe je...
Het was helemaal niet jouw schuld.
Maar
ik vind het heel goed. Dit krijgt een beetje een onaangename richting. Nee. Ik weet niet hoe dat bij jou was, Hanneke, maar in ieder geval bij mijn ouders en in die kringen... Maar
oh, je trekt het even naar het linkse.
Ja, ik wilde trekken naar het linkse. Werd er ook een beetje neergekeken op dat sporten?
Nee.
Nee?
Nee. Oh. Nou, nee. Er werd neergekeken op elke inspanning.
Oh, ja, goed. Ja, goed. Als je dan
moest meer Karl Marx bestuderen.
Ja, precies.
Exact. Maar het is wel zo dat tegenwoordig in onze Watergraafsmeer bijvoorbeeld, waar Teun en ik wonen, en wat in mijn perceptie een kopie is van het Amsterdam-Zuid, waarin ik ben opgegroeid, dat in die Watergraafsmeer dat elk kind op voetbal zit, of op hockey, of op dansen, of op iets of op schermen, of op iets sportiefs. En ik had het idee dat dat in mijn jeugd helemaal niet zo aan de hand was in onze
nee,
kringen.
Nee, zeker niet.
Toch?
Jij zat nee. op...
Kijk,
Jij
Hanneke zat geeft op... me eigenlijk gelijk, maar ze wil liever het woord sport vervangen door elke inspanning.
Ja. Maar wat wou je zeggen, mam? Jij zat
nou,
op...
Nou, jij zat op computerprogrammeren.
Op computerprogrammeren. Op Basic zat ik. Bij de Opus Dei.
Opus Dei?
Ja, dat was heel grappig. Ja, want dat was naast het huis waar mijn latere echtgenote op dat moment aan het opgroeien was. En daar had de Opus Dei had daar een soort pand.
Hè?
Wat helemaal vol hing met kruisen en afbeeldingen van Jezus Christus al gemarteld wordende.
Jeetje.
En daar was mijn basic computercursus, vond daar ook plaats.
Oh, maar het was niet zo dat de Opus Dei die computercursus verzorgde?
Ja, dat weet ik eigenlijk. Weet jij dat, mam? Of ik dat
nee, ik
ook...
heb geen idee.
Nee.
Ik heb geen idee. Ik weet alleen
geen
nog
idee.
Maar dat jij na heel veel... lessen kon je een karretje programmeren. Weet je dat nog?
Ja, een karretje wat van links naar rechts door het beeld liep.
Ja, van links naar rechts door het beeld, ja.
Ja.
Maar... met wieltjes en al, ja.
Ik weet nog niet of je nou zegt van dat na heel veel lessen alleen nog maar een karretje, of dat je dat juist groot succes vond.
Nee, ik vond dat een wonder. Ik vond het net zoiets als dat je naar de maan kan. Ja. Ik dacht, Jezus, dat kind dat kan.
Ik kan er eigenlijk van uit dat alles wat ik deed, dat als een wonder werd beschouwd.
Maar je moest wel, je werd wel opgevoed met zoveel
mogelijk. En dat vindt ze nog steeds.
Maar ze wilde wel jou overal mee laten stoppen.
Ja, nou, het is gewoon heel erg, ja, zo van, je zit op voetbal, je vindt het eigenlijk niet zo leuk, hou er toch mee op. Toch, man?
Ja, absoluut. Tuurlijk. Ja.
Hey, en mam, de rest weet ik. Zullen we die cliffhanger van die bank dan maar even laten hangen?
Ja.
Ja, laat die bank even hangen.
Laat die bank even hangen, dan spreken we daar volgende week over door.
Spannend.
Oké.
Okay. Doeg.
Dag jongens.
Even kijken, dan heb ik hier nu staan onderwerp Matthijs draagt geen armbandjes meer. Maar ja, hoeveel weken achter elkaar kan je over Matthijs van Nieuwkerk? Ik heb daar een keer een column over geschreven. Hè? Die heet volgens mij de wereld draait door paradox.
Oh.
Zal ik uitleggen wat de wereld draait door paradox is?
Maar ik denk dat ik hem al voor voel, maar zeg maar.
Nou, zeg jij het dan maar.
Dus eigenlijk wil je er niet over praten, maar je praat er de hele tijd over.
Nee, je kan, zou maar zeggen, een column schrijven. Waarin je de wereld draait door tot de bodem afzaagt. En die heeft dan, die column, daar heb je heel veel succes mee. Omdat de wereld draait door zo'n succes is.
Ja.
Omdat het nou eenmaal toch ook wel weer een fantastisch programma was. En dus, zal ik zeggen, door het af te zagen... Maak je eigenlijk alleen maar gebruik van het succes. En dat is met Matthijs van Nieuwkerk, die toch de verpersoonlijking was van de wereld draait door.
Ja.
Is natuurlijk een beetje hetzelfde. Dus je kan elke week gaan zitten klagen over armbandjes van Matthijs.
Laten we hem zitten.
Oké.
Okay. Ja.
Zullen we dan doorgaan met de pizza's?
Ja.
Over pizza's kan je altijd praten.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Ik moet wel zeggen dat... Kijk, het probleem is, wij worden dus niet gesponsord door de fabrikant van het pizzaoventje.
Nee.
En dat vind ik toch zo jammer, want heel veel mensen willen toch weten wat het pizzaoventje is.
Ja.
Ik heb alleen maar een hint gegeven, toch, op de socials. Ja. Ik zei, denk aan een rode Italiaanse sportauto.
Hoe groot wil je de hint hebben?
Ja.
Ja.
Nou ja. Goed, maar ik heb het idee, ik heb heel weinig... Terwijl
ik notabene die merknaam heel netjes had weggepiept.
Ja,
ja,
zeker. Maar ik wil toch de mensen ten dienste... Ik ben toch een pleaser uit die liefst van mijn hart. Dus ik wil die mensen toch ten dienste. En ik denk, nou ja...
Mooi mens.
Dan maar niet die... Maar goed, dan kom ik ook aan jouw boterham.
Zeker.
Dus dat kan.
Ja, en een beetje aan het principe van deze podcast.
Wat, we zeggen alleen aardige dingen als we er geld voor krijgen. Ja. Ja. Maar ik merk toch, Gijs, ik heb heel weinig pizza's voorbij zien komen op de socials. Ik denk dat mensen dit net misschien iets te moeilijk vinden.
Nou ja, mag ik daar wat over zeggen? Ja, ik heb natuurlijk de pizza ook gemaakt.
Fijn dat je even toestemming vraagt.
Zeker. Het is toch een beetje jouw aflevering, Teun. Dus ik wil er niet zomaar doorheen gaan zitten praten.
Doe ik anders bij jouw aflevering.
Kijk,
wel.
Inderdaad, pizza's. Het is best nog wel een beetje een gedoe. Om dat deeg te maken, dat moet rijzen. Daar moet je weer een soort tijdsplanning voor maken. Dat moet je zo uitrollen. Dat vind ik ook altijd...
Maar jij kon toch rollen?
Ja, nee, ik kon draaien.
Oh, je kan niet rollen?
Ja, ik kan wel rollen, maar draaien heb ik echt swag en schwung in.
Ik heb het rollen heb ik thuis uitbesteed aan mijn vrouw. Ik doe alles zelf, behalve het rollen.
Want jij kan niet rollen?
Nee.
Nou, ik vind het ook eigenlijk geen prettige bezigheid, het rollen. Maar goed, het is toch pizza. Het is een zeker gedoe. Het resultaat is heerlijk. Maar ja, het is wel gewoon een pizza.
Ja, nou... Weet ik niet, want mijn kinderen willen alleen... Die willen nooit meer ergens pizza eten, want die vinden mijn pizza's veel lekkerder.
De allerlekkerste, ja, dat snap ik. En het is ook meestal natuurlijk om een hele goede pizza zelf te kunnen bakken. Maar het product is een beetje bedorven door de wildgroei aan pizzeria's.
Ja, maar jij woont ook echt ongeveer naast een pizzeria.
Zeker.
Ik kende trouwens ooit iemand die zei... Ja, ik ben in Italië op vakantie geweest. Weet je, het is niet pizzeria, het is pizzeria. Maar met zoveel aplomb... Dat ik dat toch een tijdje ook heb geloofd.
Ja, ja. Oké.
Okay. Ja, maar jij woont dus echt naast een pizzeria, dus dan wordt het misschien al helemaal bedorven. Maar ik vind toch, ik moet dan toch... Ik heb ooit een heel systeem met warmhouttassen en zo, om dan binnen 5 minuten... Maar dat vond ik toch...
Nee, het is jouw pizza is
en bij
absoluut...
ons is het gewoon elke vrijdag, Friday night pizza.
Nee,
night.
Is ook fantastisch. Nee, maar ik vind het ook fantastisch. Ik vind het een superieur recept. Ik ben er helemaal voor. Maar ik snap wel dat niet onze hele volgersscharen in vuur en vlam staat. Omdat je al die moeite hebt, dan heb je toch gewoon een pizza.
Dus wat het dus is de mensen staan wel in vuur en vlam van het plaatje. Oeh, dat ziet er lekker uit, lekker. Maar dan denk je, dat allemaal met dat deegreizen en zo.
Precies, ik ga gewoon even eentje halen.
Maar ja, de bee sting, hè, dat is toch wel juist die combinatie van dat scherpe...
Ja, en dan, met dat zoete.
En
met,
ja, echt ja, heel goed.
Weergaloos.
Ja.
Maar dus je gaat nu ook geen nieuw recept meer geven uit woede?
Jawel.
Oh wel, nou heel
hoe,
goed.
Hoe kom je daar nou bij?
Gewoon om je een beetje te prikkelen.
Je denkt van Teun is te weinig aan het woord.
Ik prikkel hem een beetje. Ik probeer een beetje wakker te schudden.
Je kietelt me eventjes zo onder de ballen. Ja, mensen, wat hier allemaal in dat hotelkamertje gebeurt. Trouwens, heel veel mensen zien uit naar een hotel-feest.
Ja, nou, ik ook.
Ja.
Ja, kan ja, niet wachten.
Ik zelf misschien wat minder, maar ja.
Teun, ja, je hebt toch ook liefde voor onze luisteraars?
Zeker, maar ik weet ook dat ooit had ik een productiebedrijf voor televisie.
Appelbaan.
En dan gaven we dus ook een paar keer per jaar ook zo'n feest.
Ja.
En dan dacht ik van, nou ja, goed, dan heb je ook, had ook liefde voor al die mensen. Maar ik wist toch zelf niet hoe snel ik... Volgens mij heel erg afvraag, als je dan het feest geeft, hoe snel je dan wel...
Weer weg mag. Weer weg of je mag, dan ook het licht uit moet doen zelf.
Ja.
Ja. Nou, dat kunnen we even voorleggen aan onze luisteraars. Als jullie straks op dit feest komen, willen jullie dan ook dat wij, Teun en ik, het licht uitdoen? Of mogen we gewoon om 11 uur zeggen van, oeh, de oppas... En dan vertrekken.
Ja, maar stel, ik vind toch dat dit ook niet per se helemaal een democratische beslissing moet zijn. Want ik voel erbij al hangen.
Ja, maar het hoeft geen democratische beslissing te zijn, maar we kunnen ons toch wel laten raden door onze...
Het is toch leuk om misschien even te weten, gewoon de temperatuur van het water te voelen.
Een raadgevende, geen referendum, maar vraag.
Ja.
Anyway, ja, wat is het nieuwe recept?
Shepherd's pie.
Ja. Oeh.
Maar het is eigenlijk...
Dat vind ik nou een leuke klassieker om te maken.
Ja, hè?
Ja,
ja. Eigenlijk is het zo, officieel. Een shepherd's pie
ja,
is met lamsvlees, want dat is natuurlijk een herder.
Zeker.
Dan heet het met hoe heet dat? Ik wil zeggen koeienvlees, maar hoe noem je dat? Rundvlees.
Rundvlees.
Dat heet eigenlijk officieel een cottage pie. En dan maak ik het, en daar wilde ik het even met jou over hebben, want ik maak het natuurlijk weer met vegetarisch gehakt. Ik wil trouwens nog één ding tussendoor zeggen. Want uiteindelijk is een shepherd's pie niet heel veel meer dan gewoon een hele laag bolognese saus. Ietsje ingedikt, want je moet niet dat het heel nattig is. En daar gewoon puree over. Dat is
heerlijk,
kort samengevat. Dus maak ook eens een keer gewoon een hele grote pan bolognese saus. En maak er dan, als ik met restjes werk, doe ik altijd een dag ertussen iets anders. En dan de dag daarna maak je die shepherd's pie.
Het leven kan zo makkelijk zijn.
Vegetarisch
hè?
Gehakt, Gijs.
Ja.
Ik krijg er sowieso heel veel vragen over. Namelijk, welk vegetarisch gehakt gebruik je? Jij hebt er een moeizame relatie mee.
Mm-hmm.
Leg eens uit.
Nou, ik hou gewoon heel erg van vlees.
Ja.
En ik hou erg van echt gehakt. En ik heb laatst vegetarisch gehakt gebruikt.
Ja.
En ik miste toen toch gewoon de lekkere vleessensatie in mijn gerechtje.
Ja.
Het was de koulibiaka.
Ja.
Dat heb ik voor de tweede keer gemaakt. De eerste keer met echt gehakt en de tweede keer met vegetarisch gehakt. Ja, ik vond de eerste keer gewoon wel echt lekkerder.
Ja.
Maar misschien had ik het verkeerde vegetarisch gehakt
ja,
gekocht. Want ik had het gehakt gekocht wat je nog moest bakken.
Ja.
En het zag er dan helemaal uit zoals zo'n pakje ja, gehakt.
Dus het is logisch dat je dat pakt. Dus dat zag echt als van dat gedraaide vlees
precies,
in een bakje.
Ja, 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 nog helemaal rood en zo.
Ja, dus dan denk je van nou, dit is het.
Ja.
Maar dat wordt dan zacht.
Ja, nou ik heb jou toen ook meteen in paniek geappt.
Ja.
En toen heb jij me wel even uitgelegd hoe ik dat moest doen. Ja. Namelijk het eerst bakken in een pan zonder olie.
Ja.
En dan een beetje zo, ja, en een beetje balsamico erbij.
Ja, dus wat ik doe, ik probeer gewoon al heel veel, want ik snap wel, je zegt, ik mis dat de vleessmaak. Het vlees is natuurlijk heeft een soort
donkere smaak.
Ja, soort diep, die geeft verdieping aan ja, het gerecht. En dat probeer ik dus door allerlei toevoegingen in dat gehakt, in dat vegetarisch ja, gehakt, daar gewoon al
oregano,
meer...
Oregano, soja...
Ja, dus een beetje kiekelman, soms, je kan ook wat, bijvoorbeeld oestersaus. Dus dat is echt gewoon een beetje de essentie van de vleesmaak in een flesje. Dus allerlei dingen eraan toevoegen. En inderdaad, wat ik eigenlijk meestal doe met het vegetarisch gehakt, ik bak dat in een pan zonder olie.
Ja, want anders zuigt die olie er zo in,
ja,
dan wordt het zompig.
Laat ik hem eigenlijk bijna een beetje aanbranden. Zodat hij dat toch al hier en daar een beetje een zwart vlekje vertoont. En dan pas als je zoiets hebt als zo'n saus, pas op het laatste moment gooi ik hem erin. Zodat het niet weer een hele slappe toestand
ja,
wordt.
Ja, maar dit vond je eigenlijk niet het goede vegetarische gehakt wat ik had gekocht.
Ik koop toch meestal dat vegetarische gehakt dat er gewoon al uitziet als korrels.
Ja.
En dan maakt het er eigenlijk niet zoveel...
Even aantrekkelijk te omschrijven.
Ja, god ja, ja, zo is het nou eenmaal mensen. Ja. Maar kijk, Luister, ik was laatst ook weer ergens aan het filmen en toen kwam er opeens zo'n vrachtauto voorbij en er staat dan op van livestock. Ja. En dan zie je dus al die varkens daarin en dan zie je dan af en toe, de varkens hebben ontzettend, net als koeien, echt heel mooie ontroerende ogen.
Ja.
En dan zit dan allemaal opeengepakt in zo'n vrachtauto.
Ja.
En dat was echt net de dag voordat ik dus die heerlijke schotel met dat echte worst. En dan eet ik het toch ook niet echt helemaal lekker van.
Nee. Dan zie je die varkentjes weer naar je kijken.
Ja, en ook de juiste...
En heel zachtjes hallo tuin zeggen.
Hallo tuin. Ja, je maakt nu een vergelijking tussen de varkens en meneer Baudet, volksvertegenwoordiger. Maar ook, ja, kijk, dat hele, dat totaal industriële van die vlees... Eigenlijk, ik ben helemaal niet tegen vlees eten, hoor. Maar dat hele industriële van die vleesindustrie... en dat dan met zoveel tegelijk in zo'n auto worden gestopt.
Absoluut waar, tuin.
Dus... En het laatste wat ik er daar nog over wil zeggen... Je zegt van, ja, ik altijd de ene week dit en de andere week dat. En het is ook echt lekkerder met vlees, maar je moet het gewoon eigenlijk...
Je moet jezelf het afleren.
Ja, en dus niet naast elkaar. Nee. Of na elke variant, vegetarische variant op vlees, als je dat naast vlees...
Ik ben het met alles wat je zegt eens. Ik moet alleen de kracht in mezelf vinden om het in de praktijk te gaan brengen.
Ik zal voor je bidden.
Oké, maar die Shepherd's Pie kunnen we op Insta vinden.
Zeker.
@teun.gijs.
Want die worden dan wel gewoon op Insta geplaatst.
Ja. Teun en Gijs, vertel hem alles. Nou Teun, de heart and soul van deze podcast is en blijft...
Guusje de Vries, ja. Producer at large.
Zeker, haar tegeltjesbeleid, er valt volgens sommigen het een en ander op af te dingen. Maar goed,
het kan ook zijn dat ze nog even een hartig
woordje over gesproken
worden. Zoals ik zei, het kan ook zijn dat zij gewoon er meer verstand van heeft en er gelijk heeft. Maar dat is dan gewoon zoals ze dat ook wel noemen, een narcissistic injury.
Waar je helemaal vol mee zit.
Ja.
Ja. Oké, even kijken. En dan, alle muziek is van Jan en Kees Groenteman.
Keep it all in the family.
Exactly. En je kan ons mailen, teunengijsvertellenalles@gmail.com. Je kan ons Instagrammen, @teun.gijs. En we zijn allebei los van elkaar op Twitter te vinden. Teun, ik wou vorige week heb ik het even kort over George Martin gehad.
Nou, even kort.
Nou ja, goed, zolang als die rubriek duurt.
Er waren echt heel veel bijval. En ik zie dus ook, Gijs, er zijn steeds meer fans die zich nu ook openlijk durven uit te spreken voor hun liefde voor jouw Beatle-rubriek.
Precies. Ja. Nou, dat vind ik natuurlijk ook weer, want ik zit hem altijd heel erg te,
ja, dat is ook
onderuit te halen hier, mijn Beatles-rubriek.
Het verschil ook, tussen ons, hè?
Ja, maar het is ook een beetje PR... vragen om een complimentje natuurlijk. En dat krijg je dan ook.
Oh ja? Oh ja, bij mij werkt dat als mensen vragen om een complimentje, dan denk ik, rol maar op.
Mm-hmm. Nou, ik doe het dan op een hele slinkse manier.
Ja.
Maar goed.
Dus het hoeft nu niet meer, mensen.
George Martin,
ja.
Wat mij betreft eigenlijk na John Lennon en Paul McCartney... misschien wel het grote muzikale genie van de Beatles. In ieder geval een waanzinnige producer, maar vooral ook arrangeur. Hebben we het vorige week over gehad. Maar toen hebben we eigenlijk een liedje geluisterd... waarin de akkoordenprogressie zo geavanceerd waren... dat mijn gitaarleraar dacht, daar moet hij een handje in hebben gehad... maar waarin niet per se zijn grote kwaliteit als arrangeur te horen is geweest. En daar wilde ik nu wel een voorbeeldje van laten horen. Namelijk een van de grote gearrangeerde nummers van hem, van de plaat Revolver, Eleanor Rigby.
Oh,
de
dat nummer vind ik zo schitterend.
Paul McCartney, waarin hij eigenlijk de facto begeleid wordt door een strijkkwartetje. Zo ontzettend mooi. Maar nu heb ik aan jou... Er is op een gegeven moment in de jaren 90 een... drie cd-boxen, drie dubbel cd's zijn er uitgekomen. De Beatles Anthology, waarin heel veel outtakes en demo's en weet ik veel wat op stonden. En daar staat ook een versie van Eleanor Rigby op, waar je alleen de strijkers hoort. Dus eigenlijk alleen het arrangement van George Martin. Vind je het leuk als we die laten horen, of zal ik het nummer in zijn volle glorie laten horen?
Ja, kijk, het nummer in zijn... ik heb zelf een enorme haat-liefdeverhouding tot Paul.
Ja.
Namelijk, zodra hij een beetje de humor opzoekt, dan vind ik dat gewoon...
onverdraaglijk.
Onverdraaglijk.
Ja, maar, dat voel ik heel erg met je mee, trouwens.
Maar zodra hij dus deze soort... Dit is gewoon zo'n hartverscheurend liedje, vind ik.
Ja.
En daarin vind ik hem echt op zijn best. Maar daarom heb ik Eleanor... Want ik ben dus afgelopen jaar heb ik alles van de Beatles heel vaak geluisterd. Daarom ken ik die versie gewoon al heel erg goed. Want dit luister ik heel vaak.
Precies.
Dus ik ben toch wel benieuwd nu...
Ja.
Naar die,
ja, en dan hoor je gewoon alle subtiele lijnen die George Martin heeft je moet niet zeggen gecomponeerd, maar gearrangeerd. En dat is zo schitterend. Het nummer zelf kennen we allemaal. Dat kunnen we allemaal op Spotify gaan luisteren. Maar dan doen we nu eventjes de uitgeklede versie. Eigenlijk puur het arrangement van George Martin.
Vind ik leuk.
Van Eleanor Rigby. Hallo, dit is een nagezonde bericht van mij, van Gijs. Het gaat om het volgende. Vanwege de copyrights blijken wij eigenlijk niet gerechtigd om Beatles-liedjes of ja, andere liedjes waar copyrights op rust te laten horen in onze podcast. Ook alweer logisch. Maar het is desalniettemin toch heerlijk om die liedjes te luisteren. Dus, ik heb het liedje eruit geknipt. Maar ga naar de show notes. En daar vind je een link, een Spotify link, naar het betreffende liedje. Die kan je nu indrukken en dan alsnog lekker gaan luisteren. Dit was de aflevering van Teun en Gijs vertellen alles. Tot de volgende.
Teun en Gijs vertellen alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Teun, op de burelen van Meer van Dit zijn we op zoek naar iemand. Vertel.
Zeker, Gijs. We zoeken een nieuwe videostagiair. En als ik het goed begrijp, Gijs, best een beetje snel.
Ja, zeker. Het liefst al vanaf mei. Dus ga naar meervandit.nl/vacatures.
En kom er gezellig bij.
meervandit.nl/vacatures.